Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze hemelvaartsdienst vanmorgen vervolgen wij door samen te zingen Psalm 24. Zingen het vijfde vers, verhoogd o poorten, nu de boog. Vers 5 van Psalm 24. Gebeten aan het begin van de dienst van vanmorgen, doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 18 uit de Heidelbergse catechismus. Aansluitend daarop zingen wij op Psalm 75, het eerste vers. Aansluitend daarop lezen we het hemelvaartsevangelie, handelingen 1, de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1, versen 1 tot en met 14. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Bevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmermeer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij, als het hoofd, ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. De schriftlezing is uit Handelingen 1, de eerste 14 versen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de beloften des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk, volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst door te zingen Psalm 47, versen 1, 3 en 4. Juicht, o volken, juicht, en wat er verder volgt. Versen 1, 3 en 4, Psalm 47. Ondertussen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Zijn twee collecten. Gemeente, jongens en meisjes, er is ook vandaag vanmorgen weer een heel bijzondere dienst. Het is vandaag de Hemelvaartsdag. Dan denken we eraan terug dat de Heer Jezus 40 dagen na zijn opstanding uit de doden weer terug is gegaan naar de hemel. Daar gaat het ook over, de tekstwoorden waar vanmorgen bij stilstaan. Deze vinden wij in het voorgelezen Bijbelgedeelte, Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. En ik lees alleen vers 9 nog een keer, Handelingen 1, vers 9. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de hemelvaart van Christus. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats het onderwijs voor de hemelvaart, vers 1 tot en met 8. Tweede plaats het feit van de hemelvaart, vers 9. Daarna als derde de troost vanuit de hemelvaart, vers 10 tot en met vers 14. Dus het thema is de hemelvaart van Christus. Het onderwijs voor de hemelvaart, het feit van de hemelvaart en de troost vanuit de hemelvaart. Onze eerste gedachte is het onderwijs voor de hemelvaart. Gemeente, jongens en meisjes, het is nog vroeg op deze donderdagmorgen in het land Israël. Veel mensen zien nog niet op straat. Maar toch lopen daar al wel de Heer Jezus met ook zijn discipelen. In gedachten zie je ze gaan, de Heer Jezus met zijn discipelen. Ze lopen de stad Jeruzalem uit, komen al snel in de bekende omgeving, daar aan de voet van de Olijfberg. Wat is het fijn, zo wandelen met de Heer Jezus. Hebben ze al zo vaak gedaan en nu dan weer. Ze zijn blij dat hun meester weer leeft en dat hij dichtbij hen is. Ze hebben eigenlijk nog best wel veel vragen. De Heer Jezus had gezegd, jullie moeten in Jeruzalem blijven, daar moet je wachten op de Heilige Geest. Maar dat onderwijs van toen begrijpen ze nog steeds niet. De Heilige Geest, zal die dan bij hen komen? Jezus is toch bij hen. Dan is het toch goed en genoeg. Dat de Jezus had gezegd dat hij naar de hemel zou teruggaan. Naar de hemel zou teruggaan, zijn ze totaal vergeten. Ze vragen het Heere. Zult u straks in Israël koning worden? En gemeente, denkt dan niet te snel wat dom van deze discipelen. Want met deze vraag laten ze in ieder geval wel zien de nodige Bijbelkennis te hebben. Ze wisten vanuit het Oude Testament, bij de beloofde overvloed van de Heilige Geest hoort ook zoiets als de opbloei van het Oude Rijk van de Messias. Denk aan de oude profetie van Joël. De Heer Jezus had het over de overvloed van de geest en dus komt dat rijk er vast ook wel aan. De discipelen hebben de Heer Jezus toch niet helemaal goed begrepen. Dat blijkt uit de vraag in vers 6. Calvijn, die zegt zelfs dat er evenveel dwalingen als woorden in deze vraag van de discipelen zitten. Dat is een beetje cru. Het is wel duidelijk dat de discipelen denken dat Israël weer een belangrijk land zal worden. Met ook de Heer Jezus als koning. En dat is niet zo. Legt de Heer Jezus geduldig uit. Denkt u even in gemeente wat dit voor de Heer Jezus betekend moet hebben. Hij had het al zo vaak gezegd. Hij had het al zo vaak gezegd, maar het lijkt niet tot hen door te dringen wat de meester bedoeld heeft. De Heer Jezus zegt er ook nog iets bij, vers 7. De tijden en de gelegenheden, die zijn in Gods hand, zeker. Het is de roeping van het kind van God, om zijn eigen tijd te proberen te doorzien. Maar de tijden die in de hand van de Vader zijn, die blijven voor de Vader. Hoe dat verder ook zij, de Heer Jezus legt het nog eens uit, discipelen, jullie moeten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest, want de Heilige Geest die zal binnenkort komen, daardoor zal er heel veel veranderen, want de Heilige Geest die zal jullie helpen om over mij te vertellen. De Heilige Geest zal komen wonen waar die eerder ook al werkte. En op een nog veel rijkere en meer overvloedige manier zijn werk gaan doen. Dan zal dat evangelie, gemeente, dan zal dat evangelie van de verlossing van totaal verloren zondaren, dat zal uitgaan over de hele wereld, tot alle volkeren. Dan zult u de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En dan zal dat allemaal ook gebeuren. Dan zult u mijn getuige zijn. Jeruzalem, geheel Judea, Samaria en tenslotte ook tot aan de uitersten van de aarde. En als hij dit gezegd had, denk erover na, het onderwijs voor de hemelvaart. Dat gaat namelijk over het onderwijs, over de belofte van de Heilige Geest. Die zal straks met Pinksteren komen, waarop aansluitend het evangelie wereldwijd verkondigd zal gaan worden. De Heer Jezus zegt nog een keer dat zijn discipelen daarbij ingeschakeld zullen gaan worden. Ze waren al eerder door de Heer geroepen als visser van mensen, nu ruim 3 jaar geleden. Hadden jaren daarna goede tijd gehad met de Heer Jezus. Nu zal binnenkort de Heilige Geest ook echt over hen komen. In hen komen op een rijkere en veel overvloedigere manier. Als je erover nadenkt, dan merk je dat er eigenlijk toch nog iets is wat op vervulling wacht. Het verhaal van nu tot aan Pinksteren straks is nog niet af. Dat is nog niet compleet, zou je kunnen zeggen. En dat klopt ook wel. Jongens, mij denk maar even mee. De Heer Jezus, die zegt tegen de discipelen dat ze straks na Pinksteren zijn getuigen zullen zijn. Terwijl de Heer Jezus nu nog dichtbij hen is. Getuigen zijn van de Heer Jezus, ja, dat kan pas als hij er niet meer is. Hoezo dan? De Heilige Geest ontvangen en getuigen zijn, dat kan alleen aan de orde zijn. Nee, de Jezus zelf niet meer bij hen is, en dat klopt ook wel. Want dan zie je wat er nog aan ontbreekt. Dat wat nog op vervulling wacht, is het weggaan van de Heer Jezus. Anders gezegd, dat is de hemelvaart van de Heer Jezus, want dan pas kan de belofte van Pinksteren en het getuige zijn vervuld worden. Denk aan het onderwijs van de Heer Jezus zelf, tijd van de omwandeling op de aarde, Johannes 16, vers 7. Maar ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Die trooster, Johannes 16, dat is diezelfde Heilige Geest waarover hier nu wordt gesproken. De Heilige Geest wordt in Handelingen 1 nog een keer beloofd, maar zal pas kunnen komen als de Jezus is teruggegaan naar de hemel. Gemeente, merken wij het, in het onderwijs van de Heer Jezus voor de hemelvaart, zit het feit van de hemelvaart als het ware opgesloten. terwijl het nu zo dichtbij gekomen is. Handelingen 1 lezen de laatste belofte van de Heer Jezus aan de discipelen. Maar u zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. Gij zult mijn getuige zijn, zo uit Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, tot aan de uitersten van de aarde. Dan is de hemelvaart van de Heer Jezus de terugkeer van de borg en de middelaar naar de hemel. De Heer Jezus gaat terug naar de hemel met alles wat hij in zijn lijden en sterven en opstanding voor zijn kerk heeft verdiend. Als de grote overwinnaar die zijn werk volledig heeft gedaan, dan zie je in de hemelvaart dat God er ook echt tevreden mee is geweest. God laat zien dat het werk van de Heer Jezus accepteert, aanvaardt. Want dan is de basis voor ook het vervolg gelegd. Dan kan en zal daarna met Pinksteren de Heilige Geest uitgezonden worden. Door God de Vader en God de Zoon. Om alles waarvoor de Heer Jezus heeft gezorgd, ook thuis te brengen in de harten van de mensen voor wie hij dat deed. Anders gezegd, dan zal de Heilige Geest ook uitgaan om de verworven weldaden ook daadwerkelijk toe te passen en gemeente in dat licht staat nu het onderwijs waar het vanmorgen over gaat. De Heer Jezus, die onderwijst in de noodzaak van de hemelvaart, opdat u mijn getuigen zult zijn, opdat het werk in mijn koninkrijk voortgang hebben zal, tot over de hele wereld, gemeente. De geschiedenis van het heil moet verder en gaat ook verder. De hemel moet Christus wel ontvangen tot de tijd van de wederoprichting van alle dingen. Het evangelie moet daarom verkondigd worden en dat gaat door tot op het einde. Tweede gedachte, gemeente. Het feit van de hemelvaart, vers 9. Want als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. Want als hij dit gezegd had, Joze meisje, de Heer Jezus, die is net klaar met praten, laatste klanken van de woorden echoen nog na in de oren van de discipelen. De discipelen die kijken de Heer Jezus liefdevol aan, laten de woorden ook tot zich doordringen. En dan komt de Heer Jezus ineens in beweging. Hij loopt niet bij ze vandaan, nee. Hij bukt zich ook niet neer, nee. Terwijl de discipelen om hen heen staan, gaat het lichaam van de Heer Jezus ineens langzaam maar zeker omhoog. Dat zien ze voor hun ogen gebeuren. Langzaam gaat het hoger en al maar hoger, alsof de Heer Jezus door een onzichtbare hand wordt opgetild en rustig en gelijkmatig wordt de Heer Jezus opgeheven en ook opgenomen. De Heer Jezus stijgt op, al maar hoger en hoger, wordt uiteindelijk als een stip in de lucht, zo klein. Totdat er een wolk aan komt drijven. Die schuift ervoor. Dan is de Heer Jezus uit het zicht verdwenen. De discipelen staan nog steeds naar boven te kijken. Ze kijken en ze kijken allemaal door naar boven. Maar kunnen nu niets meer van hem zien. Moet je even in dat werk, gemeente. Daarnet, hè, stond de Heer Jezus nog bij zijn discipelen, sprak hij nog echte woorden tot hen. Nu is hij er niet meer. Nu is hij opgevaren naar de hemel. Er is het feit van de hemelvaart onze tweede gedachte. En dan zijn er een aantal, in deze woorden een aantal dingen waar we op moeten letten. Je leest het. Werd hij opgenomen. Bewuste nadruk. Werd. Lees je terug in de grondtaal ook. De Heer Jezus. Die is in zijn hemelvaart. Passief. Alsof Lucas dat hier in de handelingen vooral naar voren wil laten komen, dat de Jezus niet zozeer zelf naar de hemel terug is gegaan, maar dat hij werd opgenomen. Lucas, auteur van de handelingen, is het belangrijk om te laten zien dat God de Vader zijn Zoon, de Heer Jezus, als een daad, zeg maar, opneemt in de hemelse heerlijkheid. Simpel gezegd, God tilt zijn Zoon op. De grondtaal. Hij werd opgeheven van de aarde, staat er dan eigenlijk. De Heere in de hemel, als weer een soort hefboom, die heft zijn Zoon op. En zeg dan eigenlijk, kom nu maar thuis. Kom nu maar thuis. Want uw werk op aarde is nu klaar. Dat is wat. God de Vader neemt zijn Zoon, de Heer Jezus, nu weer tot zich. En dat nadat hij hem ruim 33 jaar geleden naar deze aarde zond om als een baby in Bethlehem erg mens te worden. Dat is dus in die echte goddelijke en echte menselijke zonderloze natuur, waarin die op deze aarde is geweest. Moet je over nadenken. De grote hoge priester komt terug in zijn tempel. De eeuwige koning gaat naar zijn troon. Het kind ga terug naar de Vader. Dat is het volgende. Werd hij opgenomen, daar zij het zagen, staat er dan. Maar jongens en meisjes, waar naartoe dan? Waar naartoe dan? Kijk, de Jezus, die is met de hemelvaart naar de hemel gegaan. Let er dan wel op dat Lucas dat in vers 9 zo niet opschrijft. Vanuit vers 10, 11 weet je wel dat dat zo is, maar in vers 9 zelf, wordt daar niet van gesproken. Even meedenken. Is dat een vergissing van Lucas misschien? Een vergissing misschien? Nee, gemeente Lucas, moet je goed op je in laten werken. Lucas laat op een heel consequente manier het feit van de hemelvaart opkomen vanuit het gezichtspunt van de discipelen. Dat is de crux. Vanuit het gezichtspunt van de discipelen. Alsof Lucas er zelf bij staat. En ook bij de ogen allemaal ziet gebeuren. Lucas beschrijft dus heel nauwkeurig wat met het oog te zien was, wat de discipelen ook zelf zo gezien hebben. Lucas schrijft niet op wat zijn discipelen hebben gehoord. Lucas schrijft ook niet op wat de discipelen hebben geconcludeerd. Dan zou het tweedehands zijn. Nee, de nadruk valt op wat de discipelen met hun eigen ogen zagen gebeuren. Merkt u dat? Lucas benadrukt dat de discipelen de echte getuigen zijn geweest van het feit van de hemelvaart van de Heer Jezus. Heel eenvoudig, gemeente. Ze waren erbij. Ja. Ze zagen het met hun eigen ogen gebeuren. Is dat belangrijk? Ja, heel belangrijk. Want juist dat maakt dit getuigenis van het feit van de hemelvaart. In zijn eenvoud, in zijn soberheid, zo krachtig en ook zo geloofwaardig. Zodat ook vandaag, wie u ook bent, hè, zodat ook vandaag niemand aan de betrouwbaarheid van dit ooggetuigenverslag van Lucas meer hoeft te twijfelen. En ook wij zouden weten dat de Zoon van God, hoewel hij op aarde niet meer te zien is, leeft in de hemel. Want terwijl de Heer Jezus opvaart naar de hemel, staan de discipelen boven te turen en te kijken. Wat denkt u, gemeente? Wat zou er door hen heen gaan? Te kijken. En ze kijken naar boven. Totdat een wolk ervoor schuift. Die wolk, jongens en meisjes. Waar denk jij aan bij een wolk in de Bijbel? Daar denk ik de wolkkolom, denk ik, en de vuurkolom. De wolkkolom, Oude Testament, toen het teken van de aanwezigheid van God bij zijn volk Israël. Hier dan weer een wolk, ja weer een wolk. Als een teken dat de Vader zijn kind als het ware tegemoet gaat. Om hem met eer en heerlijkheid te ontvangen. De hemel zou je kunnen zeggen. De hemel komt hem eigenlijk tegemoet. Want dan zie je ook het andere van die wolk. De discipelen, die zien de Heer Jezus daardoor niet meer, toch? Dat klopt. Alsof de Heer ermee zeggen wil, de intocht in de hemel zelf, die zou voor jullie te groot, te wonderlijk zijn. Want gemeente, ook wij wandelen als het goed is, niet door aanschouwen, maar door het geloof. Ook rondom de heilsfeiten. Zo gaat de Heer Jezus terug naar de hemel. Dan is hij weg van deze aarde waarop hij leefde, leed, stierf en weer opstond uit de doden. Weg van deze aarde waarop hij zich levend vertoonde in verschijningen. Weg van deze aarde om zo die hemelse heerlijkheid binnen te gaan die jaren daarvoor verlaten was. Gebeten meneer Lucas, het feit dat hij die manier opschrijft, dan trekt hij eigenlijk een soort van grens. Een grens, meer dan dit moeten wij niet willen weten. Het gaat nu in de Bijbel om Christus, die in de hemelvaart de kroon ontvangt op zijn werk. Hij werd opgenomen, daar zij het zagen, de Vader is helemaal tevreden met het werk van zijn Zoon, het werk van de Heer Jezus. De middelaar tussen God en mensen is nu klaar. En daarom is er voor de Heer Jezus opnieuw een plaats in de hemel. Aan de rechterhand van zijn Vader, de plaats van de eer. Gemeente jongelui, Lucas laat met nadruk zien dat de hemelvaart echt gebeurd is. Zichtbaar voor de ogen van zijn discipelen vanaf een concreet aanwijsbare plaats. Tegen de achtergrond van zojuist, vers 8, jullie zullen mijn getuigen zijn. Nou, terugkoppeling. Horen wij daar dan ook al bij? Bij die getuigen van de hemelvaart. Hoort u er ook bij, gemeente? Bij die getuigen van de hemelvaart? Nou, misschien zeg je dan bij jezelf, maar hoe kan dat dan vandaag? Jongelui, de hemelvaart is toch geweest? Er gebeurt toch niet opnieuw? Is ook zo. Net als alle andere heilsfeiten is het feit van de hemelvaart eenmalig. Er gebeurt niet nog een keer. Maar let er dan wel op dat mensen vandaag er door het geloof net zoveel vastheid in ontvangen als toen. En dan getuigen zullen zijn. En dan komt het dichtbij. Want allen die met kerstfeest door de woorden van de Bijbel ingebracht werden bij het wonder van de geboren zalig maken, voor een geboren zondaar ontvangen met Goede Vrijdag onderwijs in het wonder van de volkomen betaling door de Heer Jezus. In mijn plaats en voor mijn zonden. Met Pasen gaat het dan glanzen. Daardoor ga ik ook vrij uit. Je wordt opgewekt tot een nieuw leven. Je staat ten opzichte van God in de rechte en de goede verhouding. Terwijl je hem met hemelvaart terug ontvangt in je leven als koning. Nu word je door hem geleid, door hem geregeerd vanuit de hemel. Zo kom je naar het onderwijs voor de hemelvaart en het feit van de hemelvaart uit bij de troost vanuit de hemelvaart der gedachten. We zullen eerst met elkaar gaan zingen. Het eerste vers van Psalm 97. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En wat er volgt, vers 1, Psalm 97. Beter de hemelvaart van Christus, eerst het onderwijs voor de hemelvaart, daarna het feit van de hemelvaart, nu als derde de troost vanuit de hemelvaart. Jongens en meisjes, we gaan de gedachten weer terug naar de Olijfberg, net buiten de stad Jeruzalem. Daar staan de discipelen, de Heer Jezus, die werd zojuist opgeheven van de aarde. Ze zagen het echt voor hun ogen gebeuren. Rustig keken ze na, totdat een wolk ervoor schoof. Jongens en meisjes, zien we een vestje erover geleerd op school. 11 mannen staan bijeen. Ze kijken naar omhoog. Daar gaat hun meester heen. Nu is hij uit het oog. En dan staan ze daar verbaasd en verdwaasd naar boven te kijken. Aan de grond al kun je merken dat dit toch al even heeft geduurd. Een poosje, zeg maar. Ze kijken. En ze kijken. En zeggen een heel poosje niets. Hoe komt dat? Je proeft er iets in van verwarde gevoelens. Verwarde gevoelens. Kun je begrijpen ook. Net was hij nog bij ons. Echt, hè? Voor ons, zeg maar. En nu is hij weg. Hoe is dat bij ons, gemeente? Als op Schiphol bijvoorbeeld voor langere tijd iemand weggaat, afscheid neemt, van wie je veel houdt. Ja, je verstand zegt dit. Maar je gevoel zegt dat. En ondertussen ligt alles soms compleet overhoop. Onbestemd van binnen zou je kunnen zeggen. Weemoedig sta je daar. En toch, ja, toch is het zo. Het lijkt ergens ook hier zo te zijn. Want jongens en meisjes, dan horen de discipelen ineens stemmen naast zich. Dat is wat. Dan horen ze ineens stemmen naast zich. Horen ze dat goed? Jullie Galileese mannen. Wie zouden dat zijn? De discipelen kijken verbaasd opzij. Die kijken naast zich. En dan zien ze het. Het zijn de stemmen van twee mannen in witte kleding. Dat zijn twee engelen uit de hemel. En net als op de morgen van de opstanding brengen ze ook nu een boodschap uit de hemel over. Dat lees je in vers 11. Lees maar mee. Galileese mannen, wat staan jullie en zien op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen zoals jullie hem naar de hemel hebben zien heen varen. Gij Galileese mannen. Jongens en meisjes, blijkbaar weten deze engelen heel goed wie de discipelen zijn. Dat weten ze namelijk van God. Niet alleen deze engelen die bij God vandaan komen weten van ze af, maar veel meer nog. God zelf weet ook van hen af. Dat is geruststellend en ook heel troostvol. Deze engelen, laat ik het anders zeggen, God zelf overbrugt de afstand. En dan herinnert hij eerst aan het begin van zijn eigen genadewerk in deze Galileese mannen. En laat hen weten dat hij ze ook nu kent. En ook nu kent en van ze weet in hun nood en in hun vragen. Let er maar eens op de manier waarop ten diepste de Heere met zulke mensen, met zijn kinderen omgaat. De engelen vragen het, wat staat u en wat ziet u op naar de hemel? Ik denk dat we allemaal wel aanvoelen dat er in deze vraag een bepaalde correctie zit. Bepaalde correctie. Wat staan jullie nou toch te staren en te staren Ben je dan vergeten wat de Heer Jezus al zo vaak verteld heeft van de tijd van de lichamelijke omgang met de Heer Jezus op aarde? Die is voorbij. Verwacht het daarom nu niet meer van de lichamelijke aanwezigheid, maar van de geestelijke aanwezigheid van Christus. Want die is niet minder dan zijn lichamelijke aanwezigheid. Zeker. Hij is nog maar net van jullie heen gegaan naar de hemel. Maar met zijn godheid, genade, majesteit en geest zal hij nooit meer van jullie en van zijn kerk wijken. Laat er dan een wandel met hem zijn door het geloof, als hij door zijn woord en door zijn geest zijn kinderen onderwijzen wil. En jullie discipelen moeten nu eigenlijk naar Jeruzalem. Want let erop, gemeente, omdat Gods werk door zal gaan, moeten ook jullie doorgaan met het werk waartoe de Heere geroepen heeft. Vandaag nog zo. Omdat God doorgaat met zijn werk, gaan mensen ook door met hun werk, met dat werk waartoe de Heere geroepen heeft. Totdat het doel is bereikt en het einde daar zal zijn. Dat zeggen ze ook. Want deze Jezus, die is opgenomen, die zal nu ook terugkomen. En let er dan op dezelfde manier als waarop hij heen ging. Jongens en meisjes, de Heer Jezus zal niet altijd in de hemel blijven. Zijn er wel eens bij stil? Hij zal niet altijd in de hemel blijven. Nee, hij zal terugkomen bij de wederkomst. Net zoals de Heer Jezus nu omhoog ging, totdat die wolken verschoof, zo zal hij ook weer terugkomen uit de hemel. Engel zegt nadrukkelijk, deze Jezus, je weet, jongens en meisjes, de naam Jezus kreeg hij van Jozef in opdracht van God. Die naam Jezus stond ook boven het kruis. Die Jezus, die is opgenomen in de hemel en die zal op precies dezelfde manier terugkomen. En daar hoop ik zo, gemeente, dat je begrijpt waarom dat feit van de hemelvaart, tweede gedachte zeg maar, waarom dat feit zo belangrijk is. Het was nu allemaal zo gedetailleerd, zo levensecht en zo waar en zo zeker, want zo zal dat ook straks zijn in de manier waarop hij terugkomen zal bij de wederkomst. Zijn verblijf in de hemel is blijkbaar niet definitief. Die is tijdelijk. Daar komt een keer een einde aan. Jezus is niet alleen de weggaande, aan wie je mooie herinneringen overhoudt. Nee, gemeente. Hij is voor degene die hem door het geloof leren verwachten, ook de komende. Dat is een troost waar de engelen hierop wijzen. Toen en ook nu. Sinds de hemelvaart van de Heer Jezus gaat zijn kerk zijn komst tegemoet. Sinds de hemelvaart van de Heer Jezus gaan wij zijn komst tegemoet. De gemeente, is dat dan ook echt een troost voor ons? Verlangen wij daar wel eens naar? Jongens en meisjes, denken jullie daar ook wel eens aan? Kijken wij ook zo wel eens omhoog naar de lucht? Heer Jezus, komt u er al aan? Komt u er al aan? Een herkenbaar voorbeeld. In een goed huwelijk zal het zo zijn dat man en vrouw elkaar missen als ze voor een poosje niet bij elkaar zijn. Dat missen wordt alleen maar sterker naarmate de afwezigheid duurt. Beeld overbrengen is niet zo moeilijk. In de Bijbel wordt de relatie tussen de gelovigen en de Heer Jezus wel vaker vergeleken met een huwelijksrelatie. Hoe ervaren we dan wanneer de Heer Jezus er niet is, maar wel komen zal? Het zijn nog altijd typisch de kinderen van God. De gelovigen, zeg maar, die als het goed is, naar zijn komst uitzien. En als dat niet zo is, dat veel te weinig is, ja, dan is dat niet goed. Want je bent in liefde aan hem verbonden geworden. En je kunt dan niet meer zonder hem. En zeker, als je vandaag om je heen kijkt, zie je bij tijden bijzonder weinig van op deze wereld. En helaas, ik weet, praktijk onder Gods kinderen, onder ons, is wel eens anders, op zijn zachtst gezegd. De zonde van de liefdeloosheid, de zonde van de aardsgezindheid, gemeente in alle liefde, de zonde van de wereldgelijkvormigheid, de zonde van een zwak geloof, van een onstandvastige levenswandel, de verachtering in de genade. Kind van God, dit zegt de verhoogde Christus, dit heb ik tegen u. Dat is wat. Het houdt je in het leven met de Here letterlijk laag bij de grond. Moet u eerlijk wezen. Het houdt je laag bij de grond en dat is niet goed. Dat is niet goed. Laat toch als kinderen toch vaak beseffen dat het niet om het even is. Echt niet hoor. Hoe het leven is in de heiligmaking. De Heere ziet nauw toe op zijn eer. Over zijn volk. Over zijn kinderen. De Heere ziet nauw toe op zijn eer. Een nabij leven. Een voorzichtig leven met de Heere. Dat is een leven waarin dit verlangen ook levend hoort te zijn. Laat de vraag vooral maar onszelf maar toe beantwoorden. Wie verwacht ik nu bij de wederkomst van Christus? Gemeente, wie verwacht u? Wie verwacht jij bij de wederkomst van Christus? Zeggen ook wij al op goede gronden, ik verwacht hem, die mijn ziel zo innig en intens lief heeft. Daarmee zoekt de Heere het prilste geloof, het leven der genade op. Daarmee zoekt de Heere ook het beginnend geestelijke leven op, ik verwacht hem. Wat ik niet snap en niet begrijp en niet weet. Maar ik verwacht hem. Die mijn ziel. Bij tijden zo innig en zo intens lief heeft. Dan verwachten we hem die werd opgenomen. Of, Catechismus zondag 19. Dan verwachten we even dezelfde. Die zich tevoren ook om mijnent wil. Voor het gericht van God gesteld heeft. En al de vloek van mij weggenomen heeft. En wat is dat dan toch tot troost? In jezelf, hè? In jezelf hield je voor God vanwege al je zonden geen enkele bestaansgrond meer over. Kent u dat? Maar je kreeg die terug in de Heer Jezus. Vanuit dat wonder, ik voor u, anders had u de eeuwige dood moeten sterven. En met het geloofsoog daarop gaat het glanzen. Deze Jezus, die nu in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader is, is daar nu ook mijn voorspreker. Zegenende handen gingen voor, omdat zijn volk van daaruit gezegend worden zou. Hij is daar ook mijn voorspreker, mij voorgegaan als echt mens. En het is de garantie, straks zal hij ook mij als een van zijn lidmaten eenmaal tot zich nemen. Want dit zijn de drie grote zaken die een opvallende plaats in moeten nemen in de ogen van alle ware christenen. Christus stierf aan het kruis voor zondaren. Christus leeft in de hemel als voorspraak. Christus zal wederkomen in heerlijkheid. De gemeente, bij deze gedachten gaan we de preek afronden. De hemelvaart van Christus. Eerst het onderwijs voor de hemelvaart. Daarna het feit van de hemelvaart. En als laatste ook de troost vanuit de hemelvaart. Hoe is het dan met ons? Gemeente, hoe is het dan met ons? Nu zet hij zijn middelaarswerk in de hemel nog voort. Nu nog wel. Maar het is een keer voorbij. Dan is het voltooid. Profetische werk. Het getuigenis van het evangelie. Onder alle volken. Het priesterlijke werk. De heiliging van de uitverkorenen. En het koninklijke werk. De toebrenging van al zijn onderdanen verder weg, maar ook dichtbij. Dan komt de laatste trap van Jezus' verhoging, die van zijn wederkomst. Gemeente, wie hem dan niet oprecht lief heeft gekregen, die zal dan roepen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Wie hem dan wel oprecht lief heeft gekregen, die zal dan roepen, zie, deze is onze God. Deze is onze God. We hebben hem verwacht. We hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. We hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want zo zal het dan straks zijn, tot in de eindeloze eeuwigheid. Het vrome volk, in u verheugd, zal dan huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Laat daar veel aan gedacht en veel bij geleefd worden. Onze harten worden dan niet ontroerd, want in het huis van de Vader zijn vele woningen en Jezus ging heen om daar plaats te bereiden. Amen. Tot besluit van deze dienst, Psalm 99, vers 1 en vers 8. God, de Heer, regeert, geeft dan eeuwig eer. Vers 1 en 8 van Psalm 99. Geliefde gemeente, gaat erheen in vrede. Draag het met u, de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.